Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ja, mijn allereerste herinnering is misschien wel een piekenpijp geweest.
Wat is dit?
Nee. Wat is een piekenpijp?
Een piekenpijp, dat is een hele lange...
Let's get some money. Welkom bij Geldzaken. De podcast waar geld spreekt en inspiratie leeft. En waar de financiële wereld tot leven komt. Van sparen tot beleggen, succesverhalen, regelrechte missers en de leukste gasten. Van experts, ondernemers tot Jan Modaal. Geldzaken heeft het allemaal. Wij zijn jullie hosts, Asa Karolmeijnen en Nienke Noorden. En vandaag is de gast niemand minder dan...
Janneke Willemsen.
Grappig.
Jij wilde het ook zeggen.
Ja, jullie keken me zo aan. Ik dacht, moet ik het nou zelf zeggen? Ik was het bijna kwijt, weet je wel.
Hoe heet ik ook alweer?
Maar bij deze, dus Janneke Willemsen is vandaag onze gast. Voor de kijker en luisteraar thuis. Ik begin eerst even met een introductie over jou. En dan hoor ik straks graag of ik ongeveer alles wat jij doet en hebt gedaan mee heb genomen. Je begon in 2000 als economie-redacteur zo bij de GPD. En daarna was je vanaf het begin betrokken bij de start van RTLZ. Waar je de rol bekleedde van redacteur en verslaggever. Je hebt nog verschillende functies gehad bij Pieter Storms Breekijzer. Dat is lang geleden. Dat kan me echt nog heel goed herinneren. Finance Television en wat AT5-programma's. Van 2007 tot met 2013 was je hoofdredacteur van verschillende beleggingssites. En ben je in 2013 aan de slag gegaan als zelfstandige presentatrice voor WNL op NPO1. En ben je nog genomineerd voor een televisiering?
Ja, nou, als aanstormend talent, hè?
Ja,
dat waren
nominaties
heel veel mensen.
Ja,
maar niet voor de televisie. Het hoorde er wel bij, maar oké.
Voor aanstormend talent,
Hij staat ertussen.
Maar de meeste mensen kennen jou waarschijnlijk van de website en het gelijknamige boek Blondjes beleggen beter, BBB, Carolien van der Plas, Eat Your Heart Out. Jij was gewoon eerder. Waar inmiddels meer dan 30.000 exemplaren van zijn verkocht. En je hebt met je training super simpel beleggen al ontzettend veel vrouwen op weg geholpen met het zetten van hun eerste stappen binnen de wereld van beleggen. En je bent nu te zien op RTLZ als beurscommentator en presentatrice van het RTLZ Beursspel, RTLZ Online Seminars en doet daarnaast nog lezingen en noem maar op. Slaap jij ook nog ergens tussendoor?
Nou, weet je...
Ziet er uitgerust uit, dus ik denk het wel.
Ik heb de hele dag liggen slapen.
Heerlijk. Nee.
Maar zoals je dit nu zo allemaal opsomt... dan klinkt het inderdaad als echt heel veel. Maar
het is ook wel echt behoorlijk wat.
Maar als je oud bent, dan heb je ook al veel gedaan.
Oud.
Ja, zo kan je het ook doen.
We gaan vandaag dieper in op de rol die geld heeft in jouw leven... De lessen die je niet alleen van het huis hebt meegekregen... maar ook in de loop van je carrière hebt opgedaan. En ook met onze kijkers en luisteraars kunt delen. Hoe jij ook tegen bepaalde trends en ontwikkelingen aankijkt. En tot slot willen we natuurlijk ook even ingaan op de rol... van vrouwen binnen de traditionele, over het algemeen toch nog witte mannensector. We beginnen altijd even met een openingsvraag.
Ja, een beetje een persoonlijke openingsvraag zelf. Ik denk dat we hem maar eerst aan elkaar stellen.
Ja.
Want de vraag is altijd, wat is de laatste transactie in je bankieren-app? En waarom? Ja. Dus Nien, vertel.
Zal ik beginnen? Het zal wel weer treurig zijn. Het is over het algemeen vrij terug bij mij in mijn bankieren-app. Eens even kijken. Wat is mijn laatste transactie geweest? Mens is zorgverzekeraar.
Oh ja. Dat is niet leuk.
Nee, dat is niet leuk. Helemaal omdat je er tegenwoordig steeds minder voor krijgt ook. Van €146. En ik heb gewoon een basiszorgverzekering.
Zonder aanvullende verzekering.
Het voelt een beetje zo elke maand alsof je dat dan zo
poef, poep, weg.
Ja, over de schutting gooit. En, ja.
Ja, bij mij was het mijn lunch bij de sla van 16,25. Wat ik ook echt belachelijk vind.
Het is ook wel echt idioot.
Bijna €17 voor een bakje sla.
Ja, ik heb het ook even opgezocht. Zo. Dit is ook wel een hele saai hoor. Gewoon Albert Heijn boodschappen.
Ja, ja. Nou ja, ja. Dat hoort er ook gewoon bij. Ja. Het zijn van die dagelijkse uitgaven. Maar trouwens, zorgverzekering vind ik ook een beetje zo als wc-papier kopen. Weet je wel, eigenlijk heb je er helemaal geen zin in, maar
nee,
je moet wel.
Je moet wel.
Dus.
Nou, ik had vroeger altijd dat ik mijn eigen risico op weet ik, voor 800 nog wat zette. Weet je, als ik student was, dacht ik ja. Maar als ik het schijfje nou omhoog doe, dan gaat het bedrag naar beneden. Dus waarom niet? Toen dacht ik op een gegeven moment, misschien moet ik het ook maar gewoon wel weer een beetje normaal doen. En ik ben nog het jaar dat ik hem op normaal zetten. Toen had ik ineens, was er van alles aan de hand. Toen moest ik dus ook ineens.
Zo, geluk.
Had ik geluk, ja.
Ja, goede timing.
Ja, toen moest er bij zijn kunstgebied komen. En,
ja. Een houten boot, ja. Ja. Ja, dat heb je wel eens.
Ja, gebeurt, hè. Maar ik word nog een jaartje ouder. Nee, maar ik denk dat we maar gewoon het gesprek over geld lekker af moeten trappen. Wij beginnen eigenlijk altijd met jouw persoonlijke kijk op geld. Dus wat betekent geld in jouw leven?
Ja, geld is nou, allereerst gewoon een middel wat je nodig hebt om van alles mee te kunnen doen in je leven. Eigenlijk sowieso om mee te kunnen leven. Of ik nou uit eten wil of gewoon wil wonen en in mijn bed wil liggen. Ik heb er toch geld voor nodig, want ik moet dan in mijn geval de hypotheek betalen. Mm-hmm. Maar daarnaast is het voor mij ook wel, geld is ook wel een soort spel.
Ja.
En met name dan beleggen, waar ik me mee bezig hou. Ik vind het dan heel leuk om in te lezen in allerlei bedrijven en ontwikkelingen. En te proberen te voorspellen van, heeft een bepaald bedrijf of een bepaalde sector, heeft dat nou de toekomst? En welk bedrijf zit dan in die sector? Welk bedrijf heeft dan de beste kansen voor de toekomst? Ja, kijk, ik vind beleggen niet gokken, maar in die zin wel een beetje.
Spel.
Want ik zet er dan wel mijn geld op in.
Ja, ja.
En hoop dat ik daar op in ieder geval lange termijn ook zelf beter van word dan.
Ja.
Wat is jouw aller vroegste herinnering aan geld? Waar is dit ooit allemaal een beetje gaan kriebelen? Ook dat die interesse inderdaad in beleggen en de financiële wereld.
Ja, mijn allereerste herinnering is misschien wel een piekenpijp geweest.
Wat is een piekenpijp?
Ja, en misschien daarvoor nog wel een andere. Maar goed, een piekenpijp, dat is een hele lange plastic buis. En daar gooi je dan guldens in.
Oh, ja.
En op een gegeven moment kon het ook rijksdaalders worden.
Ja, ja.
En dat stapelde zich dan op en zonder van die maatstreepjes aan de buitenkant. En dan kon je zien hoeveel gulden je had.
Een soort van ouderwets spaarvarken dus.
Ja, ja, maar dan dus in verticale vorm.
Oh.
Ja. En alleen hetzelfde muntje moet je erin gooien. Want als je allemaal dubbeltjes erin gooit, dan staat er wel dat je €20 hebt. Maar dat klopt dan niet.
Oh, ja.
Ik kan me het herinneren. Er zat er ook niet een soort slotje bovenop dan of zo? Of onderin? Ik kan me inderdaad nog wel die plastic.
Ja, dus dat wel iets van een.
Ja, dat je er niet zo makkelijk, niet zo makkelijk bij kan.
Nee,
dus,
hij kon niet heel, heel makkelijk open. Dus dat was wel het idee van je gooit het erin en je spaart het voor later.
Ja.
Ja.
En wat heb je met je eerste spaarvolle
piekenpower?
Ja, met je piekenpijp, wat is dat?
Een piekenpower.
Piekenpijp is.
Oh, piekenpijp.
Wat heb je met je eerste gespaarde geld gedaan?
Nee, ja, ik heb geen idee. Ik zit te denken, wat heb ik ooit zelf gekocht als kind? Ik zou het echt niet weten.
Nee.
Nee.
Weet je nog wel iets over je financiële opvoeding? Werd er thuis veel over geld gesproken?
Nou. Nee. Ik geloof niet dat het echt een onderwerp was. Ik heb wel eens gehoord over dat we een hypotheek hadden. Heb ik wel eens ergens opgevangen. Wij hadden wel ook spaargeld. Of, en we kregen zakgeld, mijn zusje en ik. Ja. Daar zijn eigenlijk niet hele bijzondere dingen van te melden, heb ik het idee. Het was eigenlijk nooit echt een groot probleem. Ja, ooit was er een periode dat mijn vader zonder baan zat.
Mm-hmm.
En hij toen een baan vond die wel een eindje rijden was. En toen wilden ze het huis gaan verkopen en zouden we gaan verhuizen.
Ja.
En toen kon het huis niet verkocht worden. Mm. En dat is eigenlijk het enige soort van stressachtige momentje. Of ja, dat was moeilijk. Niet dat ik me daar als kind zorgen om maakte, maar dat was
toch
nog wel een ding.
Ja.
Ja. Ja.
Zijn,
ja.
Want zijn er ook de manier waar je zelf nu bijvoorbeeld met geld omgaat? Zijn er ook lessen waarvan je zegt, oh, maar dat komt overduidelijk bijvoorbeeld wel van vroeger, dat ik mijn ouders dit heb zien doen ook op deze manier? Of ik
nee,
ben
helemaal eigen, niet, gek genoeg. Nee. Okay. Nee, en ik ben er eigenlijk pas recent realiseer ik me dat mijn vader al heel lang ook penningmeester is van allerlei verenigingen.
Okay.
Dus eigenlijk al zijn hele leven
met geld omgaat?
Ja, maar... Ja, was hij daar nou zo mee bezig? Weet je, ik kan me wel een groot kasboek herinneren, mm-hmm. maar dat was nou niet per se hetgene waar ik heel erg in geïnteresseerd was of waar we het heel vaak over hadden. Mm. Of nee.
Waar is die interesse dan voor jezelf begonnen? Waar is die passie voor beleggen en ook die financiële wereld voor?
Ja, vooral misschien nog een stapje voor beleggen, passie voor met geld om willen leren gaan.
Ja.
Ja, en daar heb ik niet per se een passie voor. Maar beleggen, dat is wel ontstaan. En het interesseerde me eerlijk gezegd helemaal nooit. En in de middelbare school hadden we dan bijvoorbeeld economie. En dat interesseerde me echt niet. En ik begreep het ook niet. En ik kan me
het was ook
wel...
niet echt leuk, economie. Bij mij op school was het gewoon niet interessant.
Nee, ja. En ik kan me bijvoorbeeld ook nog wel een beursles herinneren. Dus dat ging dan over aandelen en koersen.
Ja, ja.
En ik weet nog wel dat ik er toen ook helemaal niks van snapte. Nou, en als ik er niks van snapte, dan klapte ik gewoon dicht. Dan was het licht ging uit en het zal wel. Ja. Ja. En dus eigenlijk de echte interesse is per ongeluk gekomen toen ik na de school voor journalistiek. Want daar was ik veel meer mee bezig, mm-hmm. ook als kind met schrijven. Met verhalen. Ik wilde ooit een boek gaan schrijven.
Nou, dat is gelukt.
Dat is gelukt, ja.
Ja, precies.
Alleen ja, in mijn hoofd zou het een roman worden. Of eigenlijk sprookjes over heksen. Ja. Maar dat is zijde.
Sprookjes over heksen. Dat kan nog. Zeg nooit nooit.
Ja, maar met mijn eerste baan. Dus bij de GPD, wat je net aan het begin ook noemde. Ja. Dat was na de school voor journalistiek. Zei een docent tegen mij van... Oh, ze zoeken daar iemand op de economieredactie.
Mm-hmm.
Toen zei ik echt van... Waarom denk je dan aan mij? Waarom bel je mij nou?
Ontzettende hekel aan economie inderdaad.
Ja, echt. En toen zei hij, ja, maar je kan toch altijd even gaan praten? Het is een mooie plek.
Ja,
nou, dat was het ook. Even. En het klikte heel erg met degene waar ik het sollicitatiegesprek mee had. En toen ben ik daar begonnen. En toen bleek het plotseling toch heel erg leuk te zijn. Mm. Er zitten echt heel veel verhalen in economie. Ook als je dingen vanuit de financiële kant belicht. Want het klinkt... Althans, het klonk voor mij altijd heel saai. En ik kan me van andere mensen ook voorstellen dat misschien... dat je denkt, getalletjes.
Ja.
Maar ja, het gaat er dus juist om. Waar besteed je meer geld aan? Waar besteed je minder geld aan? Waar zie je kansen in de markt? Hoe ga je uitbreiden? Ja. Ga je dan personeel aannemen? Of moet je juist bezuinigen? En moet je... Ja, dat soort dingen. Ja, dat is toch gewoon een soort spannend verhaal, vind ik.
Ja. Wat zijn er gebeurtenissen financieel of economisch gezien uit die periode dat je toen daarmee begon? Sowieso 2000 is natuurlijk best wel een interessante periode geweest. Ook met de euro en alles wat er speelde. Zijn er gebeurtenissen die jou specifiek uit die periode zijn bijgebleven van je dacht, nou, dit was echt vet dat ik hierover
heb kunnen schrijven
of verslag geven? Of,
Nou, ik weet nog dat TomTom werd opgericht. Dus die gingen naar de beurs en daar was dan een persconferentie. Dat liet wel indruk achter. Mm-hmm. Maar dat was volgens mij alweer een paar jaar later. En van 2000, ik ben natuurlijk begonnen in de periode waarin de internetbubbel op
dat
de beurs
kan
klapte.
Ja.
En ja, dat was wel heel heftig. Er waren heel veel verhalen ook.
En heel veel mensen die heel veel geld zijn kwijtgeraakt natuurlijk.
Ja, en die daarvoor nog met beide duimpjes omhoog bijvoorbeeld op de beurs stonden.
Ja.
Maar ook dus flink veel geld op papier hadden. Of digitaal, ik weet niet precies hoe het toen was.
Mm-hmm.
Maar een paar maanden later was het zowat allemaal verdwenen. Dus er zijn veel mensen die in die periode in de problemen gekomen. En dat hield iedereen toen echt wel bezig.
Ja. Ja. En zijn er ook van die periode dus inderdaad lessen geweest waarvan je zegt, nou, dat overkomt mij op die manier nooit. Ik ga dit echt compleet anders doen.
Nou, in die zin is wel me bijgebleven dat het wel handig is om de beide voetjes op de grond te houden. Mm-hmm. En je niet te laten meeslepen als je winsten ontzettend oplopen.
En op tijd winst pakken.
Nou, het is meer van dat je erbij nadenkt. Van als ik dit nu kwijtraak, hoe erg zou ik dat vinden? Mm-hmm. Of als ik een groot deel kwijtraak. En de manier waarop je belegt, hoeveel risico neem je? Ja. Kun jij dat risico aan?
Niet beleggen met geld wat je niet kwijt wil.
Want kijk, ik beleg nu zelf ook en ik beleg voor de lange termijn. En ik heb best heel veel winst gemaakt op het bedrag wat ik in 2013 heb geïnvesteerd. Dan denk ik ook niet elke keer van, ik ga het verkopen. Nee. Dat niet. Maar ik denk er wel over na van, heb ik het op zo'n manier belegd dat ik niet op straat beland als het flink terugvalt. Of je moet proberen om niet te risicovol.
Het
is natuurlijk hartstikke lastig. Ja. Maar goed, dat is wel iets dat speelt toch altijd wel in mijn achterhoofd. Het rekening houden met doemscenario's, toch?
Hey, en heeft dat financiële succes, want dat heb je natuurlijk nu wel. Je zegt net, je hebt best wel wat winst gemaakt. Maar ook met de hele lijst in die ik net opnoemde, kunnen we wel zeggen dat je een mooie carrière achter de rug hebt. Heeft dat je beïnvloed op persoonlijk of op professioneel niveau? Ben je dingen anders gaan doen?
Kijk, inmiddels, bijvoorbeeld toen ik begon met beleggen. En dat geldt eigenlijk voor alles wel. Weet je wel. Je begint ergens aan, of het nou een nieuwe baan is, of je begint met beleggen, of je begint aan een nieuw hobby. En je denkt aan het begin, ik kan er niks van. Mijn eerste gedachte is altijd, het zal wel falikant misgaan. Hmm. Maar hoe vaker je het doet.
Goede instelling.
Klinkt heel somber, maar zo ben ik helemaal niet. Maar ik denk dat wel echt. Ja. Oh. Ja, en dan denk ik, even proberen.
Maar je probeert het dan wel dus. Ja. Want heel veel mensen die denken, het zal wel falikant misgaan, die leven dan toch in een angst en doen het maar niet.
Ja.
Daar kun je blijkbaar wel inderdaad van overheen stappen. Ja.
Ja, ik zit nu ook te denken, ik was ooit begon ik met presenteren bij een internetzender. Voor YouTube was dat nog. YouTube zal wel bestaan hebben, maar ik had er in die tijd nog niet van gehoord. Ik zou daar ook als redacteur aan de slag gaan. En toen vroegen ze toen zeiden ze aan het eind van het gesprek, doe nog even een screentest. Ik dacht, screentest. Maar ja, dat soort dingen doe ik inderdaad allemaal wel. Ja. En als ik dan, weet je, hoe vaker je dingen doet, hoe beter je erin wordt. En hoe meer zelfvertrouwen je gaat krijgen.
Hoe minder eng het ook wordt.
Ja. En er zijn vast ook wel dingen, ik bedoel, ik kan ze nu even niet opnoemen, maar soms doe je dingen en dan denk je, dit vind ik echt helemaal niet leuk. Laat maar, daar ga ik niet mee verder.
Zijn er dingen, carrièrekansen of misschien ook inderdaad financiële opportunities waarvan je inderdaad hebt gezegd, hier loop ik bij weg, dit ga ik echt niet doen?
Ja, ik ben bijvoorbeeld op een gegeven moment nog wel gevraagd om een soort magazine bij een krant op te gaan zetten. En er hoort dan een website bij en hoe lekker multimediaal. En daar zou ik dan hoofdredacteur van worden. Maar op een gegeven moment, want dat was ook weer een hele mooie partij. Dat je denkt, als dat op mijn visitekaartje staat. Mm-hmm. Ja, dat is best wel stoer. Ja. En toen waren we aan het praten. Toen begon ik me voor te stellen, hoe zou dat dan zijn? En toen dacht ik, dan word ik een soort boeker. Zo van, hier is nog een gaatje in het magazine. En daar moet Pietje dan een stukje voor schrijven. En hier is nog een stukje van zoveel woorden heb ik nodig. En dan moet Anita een stuk voor schrijven. Nee. En die moet je dan gaan bellen. En ik zag dat helemaal niet voor me. Ik dacht, dat is nou precies niet wat ik wil.
Dus daar heb je toen nee tegen gezegd?
Daar heb ik toen nee tegen gezegd,
En was dat daar ook een hele grote financiële beloning aan vast? Was het lastig om daar nee tegen te zeggen buiten dat het niks voor jou was?
Nou, ik vond het vooral lastig om te zeggen om nee te zeggen, omdat dat toch echt wel het riep aan alle kanten prestige. Salaris zijn we niet eens uiteindelijk aan toegekomen, maar dat zal ook goed geweest zijn. Ja, en ik was in die tijd ZZP'er al.
Ja, ja. Nee, ja, bijzonder. Ik vind het knap. Het zijn toch belangrijke momenten waar je af en toe nee tegen moet zeggen.
Ja, maar ik denk bij dat soort dingen, of het nou om geld of andere stappen in je leven gaat.
Als je er niet blij van wordt, dan kan het nog zoveel geld opleveren. Maar uiteindelijk. Ja.
En het klinkt dan misschien wazig, maar ik moet soms echt eventjes van even met mijn hoofd schudden. Van, en even terug naar mijn gevoel van, maar wat ik wil, wil ik nou eigenlijk zelf? Mm-hmm. En wat voel ik hierbij?
Ja. Ja. Om toch wijze worden. Als je advies zou mogen geven aan je jongeren zelf nu, financieel. Als je nu dit vertelt bijvoorbeeld, wat zou je dan, wat je toen niet wist?
Ja, nee. Als ik aan mezelf advies zou geven. Ik had meteen bij mijn eerste baantje had ik wat opzij moeten zetten. En moeten gaan beleggen. Echt meteen.
Ja.
Als ik dat had gedaan, dan was ik echt binnen geweest.
Ja. Als je nu al kijkt, als je nu in 2013 bent begonnen. Als je dus nog eerder was begonnen.
Ja, nou, ik ben niet binnen hoor. Maar inderdaad dat had gedaan. En gewoon, stel, ik had mijn spaargeld in tweeën gedeeld. En wat ik kon sparen, de ene helft van dat spaargeld dus op een spaarrekening en de andere beleggen.
Ja.
Ik denk dat ik dan nu wel, best een hoop
warmpjes
geld
bij had gezeten. En volgens mij zag ik laatst nog een video van jou voorbij komen. Dat je volgens mij, wat was het? Je moet 30 jaar lang, als je dus over 30 jaar miljonair wil zijn, moest je volgens mij iets van 705 euro per maand, 750 euro per maand aan de kant zetten voor de komende 30 jaar.
Compound interest dan?
Ja, nou, die sommetjes, dat weet ik zo even niet aan mijn hoofd. Dus dat zou heel goed kunnen.
Maar wel dat ik inderdaad die video zag en dacht, nou, dat kan ik dus wel vergeten. Dan ben ik echt alweer veel te laat mee. Maar goed, het is ook belangrijk om natuurlijk een beetje realistische doelen voor jezelf te blijven stellen. Want wat, je bent dus in 2013 met je website begonnen ook. Geeft daar ook inderdaad onder andere een workshop over beleggen. Wat zijn een beetje de reacties die je terugkijkt op die workshops van de mensen die dat volgen?
Ja, de mensen in mijn cursus, ik sprak er vandaag nog eentje toevallig. Die zijn daar toch wel heel blij mee. En ik merk dat ze eigenlijk door dezelfde dingen heen gaan. Weet je, met dezelfde misverstanden te maken hebben als waar ik zelf mee te maken had. Ik dacht bijvoorbeeld, toen ik ooit, voordat ik begon met beleggen, ik heb heel lang gedacht van, je kan alleen beleggen als je heel goed bent in bijvoorbeeld hoofdrekenen. Want je moet allemaal sommen maken. Ja, en dan kun je vervolgens, is er vast een of andere magische formule. Van dan weet je van, ik zal maar zeggen, een bedrijf heeft zoveel machines en zoveel mensen en de markt is zo groot. En dan een of andere breuk of optelsom. Dus moet het bedrijf dan zoveel waard zijn. Dus dan als je dan de koers, een aandeel nu koopt, dan weet je zeker dat het uiteindelijk dan winst gaat opleveren.
Maar is dat toen al echt
het
financiële gedeelte van beleggen? Ik ben bijvoorbeeld heel anders begonnen met beleggen. Ik dacht gewoon, ik kijk naar wat bedrijven zijn die ik zelf veel gebruik. Of ik denk, die blijven altijd bestaan. Of dat gebruiken mensen om mij heen heel veel. Nou, dan zal dat wel goed zijn en dat zal wel goed blijven. Zo ben ik ooit heel vroeg in McDonald's gaan beleggen, want ik hield van McDonald's vroeger. Maar het is een hele goede belegging geweest, kan ik je vertellen. Ja.
Ja.
Dus ik dacht op een hele andere manier daarover na.
Nee, dit is voor mij juist heel lang een misverstand geweest. Dat heeft mij heel lang tegengehouden om te beginnen. Totdat ik erachter kwam van, oh wacht even, niemand weet het zeker.
Nee.
En er is niemand die 100% zeg maar correct kan beleggen en dit soort dingen kan voorspellen. En toen dacht ik, als niemand het kan, dan kan ik het ook niet. Ja, weet je wel. Wat houd je dan nog tegen om te starten?
Ja.
En inderdaad, toen ben ik begonnen, onder andere ook met dat soort dingen. Want ik ben bijvoorbeeld ook vrij vroeg in Netflix gaan beleggen. Omdat ik, dat kwam toen in Nederland, dat was ik aan het kijken. Op een gegeven moment was het echt zo dat ik een of andere serie, was het House of Cards of was het nog daarvoor? Weet je, waren we de ene naar de andere serie aan het binge-watchen? Toen dacht ik, wacht eens even. Volgens mij is het ook beursgenoteerd. Nou, en dat heeft mij ook geld opgeleverd.
This must be good, ja.
That's be good.
Want ik kan me zo voorstellen dat de mensen die... zijn het vooral vrouwen die zich inschrijven voor jouw workshops? Of toch ook wel wat mannen?
Nou, er zitten ook mannen tussen.
Okay.
Of alleen maar
mannen. Maar als ik kijk naar alle deelnemers van mijn cursus, dat is echt 75% vrouw en 25% man.
Ja, dat is toch nog best wel wat mannen die dan die daar gebruik van maken. Toch?
Ja, het is eigenlijk precies andersom als met beleggen. Als zo'n onderzoek doen met hoeveel beleggingsrekeningen er zijn vaak, geopend. Ja, dan is het vaak nog geen 20% vrouwen.
Ja.
Dus, ja.
Maar jij bent met alles wat je doet, denk ik, zeker een voorbeeld voor heel veel vrouwen. Die beginnen met beleggen, maar ook inderdaad de eerste stappen binnen de financiële wereld zetten. Heb jij zelf mensen of investeerders of andere figuren binnen de financiële wereld waarvan je zegt, nou, dat was voor mij echt een voorbeeld. Daar heb ik echt heel veel van geleerd.
Ja, kijk, ik heb een tijdje voor dat online videokanaal, dat heette Finance Television.
Ja.
En daar interviewde ik dus elke dag beursexperts. Dus daar zitten er heel veel van geleerd. Hele hoop, ja, daar zit er echt een hele hoop tussen. En de een kon dit weer heel goed uitleggen en de ander dat.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk durf ik daarom niet één naam te noemen.
Als je er een paar mag noemen?
Bijvoorbeeld Corné van Zijl. Die hoor je nog steeds heel vaak. Hè? Mm-hmm. Die kan dingen heel goed uitleggen. Jos Versteeg. Weet je, allemaal kunnen ze dingen goed uitleggen voordat iemand stelt dat ze hoort. Kees Smit, die zat meer in de opties. Maar ook Sam van Berkel, die heeft mij ook dingen over opties geleerd. Ik snap er nog steeds niks van.
Vond ik wel heel ingewikkeld, haar opties.
Ja. En ze, of tenminste, ik snap het wel, maar ik kan het niet, laat ik het maar zo zeggen. Mm-hmm. En zij hebben daar echt wel veel tijd en energie in gestoken. En zo zijn er echt nog veel meer. Roy Stostrams met technische analyse. Nico Bakker met technische analyse. Irma Schocht, die deed market timing. Dat was ook wel interessant. Mm-hmm. Misschien doet ze het nog steeds wel. Dat was een combinatie van technische analyse, dus naar de grafieken kijken.
Ja.
Maar ook daarbij astrologie betrekken.
Okay.
Dus als de maan in Uranus, dan was een goede tijd voor goud. Zoiets.
Wauw. Wow. Ja, okay. Wat geloof je daar zelf een beetje in? Is dat iets waar je van zegt, nou, daar sta ik wel voor open. Een stukje astrologie en de
Laat ik het zo zeggen. Ik maak daar zelf geen gebruik van. Maar ik vond het wel interessant om te horen hoe zij tegen de dingen aankijkt.
Ja.
En dat geldt voor mij ook voor technische analyse. Ik gebruik geen technische analyse.
Mm-hmm. Maar het is wel
er zijn
goed
mensen die daar blind op varen.
Ja.
En ja, dat doe ik niet, want ik vaar nergens blind op.
Ja.
En ja, voor wat betreft de planeet en zo, ja. Ik heb ook geen idee waar je dat zelf zou moeten opzoeken. Dus dat,
elke avond door de sterren kijken. Ja.
Ik denk dat morgen aandelen bij Netflix.
Shit, het was bewolkt gisteren. Ik moet mijn aandelen verkopen.
Ja, dat zijn wel interessante, interessante kijken in ieder geval op de zaken. Je hebt natuurlijk Blondjes Beleggen Beter. Onder andere inderdaad ook het boek geschreven. Wat we hier op tafel hebben liggen. Gaan we straks nog wat leuks mee doen ook trouwens. Weet je, het is een tijdsgeest waarin mensen vrij kritisch naar elkaar kunnen zijn.
Nogal.
En soms struikelen over echt de meest kleine dingen. Heb je wel eens commentaar op gehad?
Op de titel?
Ja, Blondjes Beleggen Beter. Omdat het natuurlijk een beetje zo,
ik ben niet blond, dat maakt mij niet uit. Maar het
stereo.
Met z'n tweeën.
Ja, je voelt je buiten gesloten.
Ja, heel erg.
Brunettes Beleggen Beter.
Sorry, gecanceld. Ja.
In de tijdgeest nu?
Kijk, het is wel gebeurd. Ook wel met het boek, maar eigenlijk vooral toen ik alleen nog dat blog had.
Mm-hmm.
Dat na afloop van een lezing, of ik was een evenement aan het presenteren, want dat doe ik ook nog wel als dagvoorzitter. Dat er iemand naar mij toe kwam in het toilet en een vrouw en die greep echt zo verbeten mijn arm vast.
Oh, wow.
Moet je niet meer, zo moet je het niet noemen hoor, want je haalt jezelf onderuit. Dus het was allemaal goed bedoeld.
Was ze blond?
Nee.
Dat weet ik eigenlijk niet meer.
Oké. Okay.
Nee, en andere, weet je, ik denk als je hierdoor aangevallen voelt, dan begrijp je niet dat het een grap is. Want er is inderdaad, de titel is gewoon, heb ik toen bedacht, juist omdat ik dacht van, dit gaat natuurlijk helemaal fout.
Ja.
Lekker blond. Nou, ik ga ook beleggen hoor. Ja. Moet je opletten. Ja. En ik ga alles online klappen. Kan je het allemaal volgen? Haha, dat gaat mis.
Ja.
Ja, en dat ging niet mis, gelukkig.
Nee, want zo is het ook echt begonnen, toch?
Zo is het begonnen, ja. Ja. Ja.
Kreeg je daar veel reacties op al snel, op dat blog?
Weet je dat ik me dat gewoon niet kan herinneren? Ik weet niet hoe dat gegaan is. Weet je, ik weet wel. Kijk, ik ging in 2013 nam ik ontslag uit de baan die ik toen had. Dat wist ik eind 2012 al dat ik dat zou gaan doen. Dus daar was ik al over na aan het denken. En ik dacht, ik ga me dan helemaal presenteren richten.
Ja.
Want had ik nooit, in mijn beleving, nooit echt een kans gegeven. En ik was toen hoofdredacteur van een website. Dus vooral achter het bureau. En nou ja, ik wilde gewoon mijn eigen ding. En ik wilde proberen of presenteren of dat een kans had. Of ik daar wat verder mee kon komen. Nou, ik wist dat ik ontslag ging nemen. En toen dacht ik, ja, maar als niemand mij dan meer gaat inhuren... stel je voor dat dat gebeurt. Kijk, dan heb je weer mijn doemscenario-mentaliteit.
Nee.
Dan dacht ik, wat ga ik dan doen?
Ja.
Toen dacht ik, nou ja, ik kan ook een blog beginnen. Dat was de ene kant, dus dat heb ik toen gedaan. En toen, ja, die titel was er toen ook, bam, meteen. Mm-hmm. En ook dus het idee van om mijn hele portefeuille... alles open en bloot te delen. En het andere was... dat ik, ja, ik weet eigenlijk niet eens meer wat ik wilde zeggen.
het was een bijzondere blond. Tijd.
Ja, nou ja, het was als een soort noodopvang, als een soort bezigheidstherapie.
Ja. Ja. Maar het is leuk. Toch een beetje uit de hand gelopen, ja, toch? Tenminste, ik ken heel wat vrouwen die deze blog kennen. En je hebt vervolgens uiteindelijk...
Ik heb het boek ook nog gelezen ooit, hoor.
Ja, want waar is het idee voor dit boek ontstaan uiteindelijk?
Ja, kijk, dat was ook iets, dat borrelt dan op, dat wilde ik al heel lang.
Ja.
En dat wilde ik in 2013 niet.
Ja, het boek met heksenverhaaltjes eigenlijk. Toch?
Ja, precies. Maar ja, ik was al wel vaker ook benaderd door uitgevers. Van, wil je niet een boek schrijven? En op een gegeven moment, ja, ik wilde het zelf ook. Maar ik zag steeds niet waarover dan. En als je dan een aantal jaar wel... zelf aan het beleggen bent, dat, weet je, zo is het wel gegroeid.
Mm-hmm.
Dat ik op een gegeven moment dacht, ik heb wel wat te vertellen nu. He, als ik dat in 2013 had gedaan, had ik echt niks te vertellen. Dan mm-hmm. was het alleen maar, ja, wat ik ook ergens gelezen had. En op een gegeven moment ga je het voor je zien. Nou, toen kwam ik ook nog de juiste uitgever tegen... die ook enthousiast was over mijn idee. Want er waren ook bijvoorbeeld anderen... die hadden liever dat ik een soort financieel handboek ging schrijven... Dat was ook een tijdje hartstikke in. Een handboek voor dit en een handboek voor dat.
Ja, dummies, beleggen voor dummies en dat soort dingen. Ja,
ja, nou ja, meer een handboek voor de huppelepup vrouw of de huppelepup man. Of ja, het opruimhandboek. Of nou ja, dan ook dus een geldgids of geldhandboek. Ja. Kan nog steeds hoor, maar ik wilde juist over beleggen.
Mm-hmm.
En juist van... Goh, het zo ingewikkeld als dat ik dacht dat het was, is het niet of... hoeft het in elk geval niet te zijn.
Ja. Deze podcast wordt je aangeboden door Gold Republic. Het platform voor het investeren in fysiek edelmetaal. Transparant, veilig en 24 uur per dag via de website of via de app. Nee, je hebt toen eigenlijk een hele periode, wat je net vertelde inderdaad, dan je portfolio gedeeld en nou ja, alles wat daar in gaande was. Als je kijkt naar... Nou ja, je beleggingen tot nu toe. Net noemde je al even, volgens mij redelijk in je nopjes... dat je op tijd bij Netflix in ieder geval zat. Zijn er momenten geweest waarvan je denkt... nou, dit had ik echt gewoon nooit moeten doen? Wat is jouw allergrootste
fout,
misser geweest op het gebied van beleggen?
Allergrootste of mag ik er een paar noemen?
Je mag er een paar noemen. The more the merrier. Ja, kom maar door.
Nou, bijvoorbeeld één ding. Dat is zowel een succesverhaal als een gigantische misser. Ik was er vrij vroeg bij om in Galapagos te beleggen.
Ja.
Dat was een biotechbedrijf.
Mm-hmm.
Of is nog steeds, ja. Ik heb dat aandeel toen... Ik ontmoette toen de CEO. En toen hij, die heeft overigens ook veel tijd in mij gestoken... Mm-hmm. om mij uit te leggen wat zij in godsnaam aan het doen waren... En dat was toen nog dus een heel klein bedrijfje. En dat ging in die tijd uiteindelijk ook naar de beurs. Dus een paar keer bij ons te gast geweest, veel over gesproken. En op een gegeven moment dacht ik dus, ik ga het dus ook doen.
Mm-hmm.
Ik ga het kopen en ik zie het wel. En dat betekent dat ik het dus gemiddeld voor iets van €18,50 per aandeel had gekocht. En toen is het jaren later, was de koers verdubbeld. En toen heb ik dus mijn inleg eruit gehaald. Dus ik heb de helft verkocht.
Ja.
Nou, dat is allemaal goed hoor. Goed, top. Dus ik heb geen verlies. En in de jaren daarna, toen nam de fantasie toe. Hè, er waren heel veel, was een grote kans dat zij een medicijn op de markt gingen brengen.
Ja.
Dat is uiteindelijk afgekeurd. Maar in die tijd, ik geloof dat het wel richting de $200 ging.
Ik heb het ook gehad.
Sorry, dollar, euro.
Ik heb glaapogels ook in mijn portefeuille.
Oh ja. Ja, en ik had het toen nog. En toen werd het afgekeurd. Mm-hmm. En toen ben ik blijven zitten. En dat is de fout geweest.
Ja.
Want vervolgens is die koers weer helemaal gekelderd, terug naar rond de 40. En toen heb ik daar dus afscheid genomen. Kijk, dan kan je nog steeds zeggen, dus wat ik er in het begin in had gestoken, is nog steeds verdubbeld, meer dan. Maar nee, dat was wel, dat was jammer. Daarin had ik toch wat eerder moeten zien dat ik toch wel veel risico aan het nemen was en dat ik wel wat kunnen verkopen.
Volgens jou de meest voorkomende fouten bij beginnende beleggers? Want dit is nou iets wat ik heb die fout ook gemaakt. En toen kelderde het en toen dacht ik, het gaat wel weer omhoog. Maar wat zijn er nog meer veelgemaakte fouten bij beginnende beleggers?
Nou ja, ik kan er wel een paar noemen, maar ik zal het even aan de hand doen van nog een fout die ik maak. Ja,
kom maar.
Heb gemaakt. Precies, dat is Weight Watchers bijvoorbeeld. Ik zat toen op de Weight Watchers.
Je was op dieet?
Ja, dat werkte ook. En op een gegeven moment ook doorgekregen van... oh ja, is ook beursgenoteerd. Zal ik het kopen? Want ik was toen wel enthousiast. Nou, niet gedaan. Toen stapte Oprah in Weight Watchers.
Oh ja.
Nou, toen spoot die koers omhoog. En toen dacht ik, dan ga ik het toch ook kopen. En toen heb ik het echt zo'n beetje op de hoogste punt gekocht. En vervolgens echt zo'n duikvlucht. Wel verspreid over meerdere jaren. Maar ik denk dat ik het op $70 gekocht heb. Ja. En dat het uiteindelijk dat ik het nog voor $3 heb verkocht. Oh, ja. Dus dat is jammer.
Ja. Dat is inderdaad zonde. Ja.
Ja. Ja.
Ik zie helemaal Oprah nu voor me die zegt... You get a share,
Ja.
Maar helaas.
Nou, zo was het inderdaad. Ja. Ja, ik dacht dat ik nog wel meer fouten, maar die komen misschien zo meteen.
Komen zo wel op.
Maar weet je, veel mensen, kijk, die fouten, ik kan het, op z'n Amsterdams gezegd, ik kan het leien.
Ja.
Dat komt dat ik het aan kan en dat ik het kan hebben, omdat ik niet al mijn geld in één aandeel steek.
Mm-hmm.
En dat is iets. He, ja. Je laten meeslepen door stijgende koersen... of doordat bijvoorbeeld iedereen opeens in crypto gaat beleggen. En ik moet zeggen, ik voelde dat ook wel.
Mm-hmm.
Ik had bijvoorbeeld wat bitcoin en dan om je heen ging iedereen van... oh, je moet in
krijg je toch een soort FOMO
nog meer
van.
Crypto, je moet dit in, krijg je FOMO en iedereen is enthousiast... en je ziet dat die is rijk geworden, die hoeft niet meer te werken... en die heeft een grote auto. Nou... En dan voel je dat en dat werkt gewoon aanstekelijk. En dan, voordat je het weet, heb je er toch meer geld in gestoken... dan dat je eigenlijk aan kan.
Ja.
En dat is wel iets, dat heb ik redelijk goed in de hand. Hoewel ik mezelf ook streng moet toespreken. Maar dat is wel een fout die veel mensen maken.
Ja.
En dat is bovendien ook de grootste angst van heel veel mensen. Oh, als ik ga beleggen, raak ik al mijn geld kwijt. Ja, dat hoeft dus helemaal
niet zo te zijn.
En, dat over het algemeen gebeurt dat niet als je goed je geld spreidt. Dus over verschillende beleggings- of investeringsmogelijkheden. En het lang volhoudt. En dus niet de hele tijd gaat zitten handelen, want niemand kan het timen.
Nee. Maar jij zei net inderdaad, bitcoin gehad of heb je nog steeds wat bitcoin?
Ja, maar dat mag echt geen naam meer worden. Okay. Ik geloof dat ik nu €200 erin heb zitten.
Ja, wat is jouw visie op crypto?
Ja,
op het moment?
Ik heb besloten dat ik daar geen visie op heb.
Ja.
Ik begrijp er weinig van. Ik heb zelfs nog RTLZ Crypto gepresenteerd. Mm-hmm. Dus dan kwamen ook allerlei mensen die er wel wat van weten, mm-hmm. Kwamen langs. Ook die heb ik veel vragen gesteld.
Mm-hmm.
En ik ben gewoon... Ik
heb geen goede antwoord gekregen.
Nou ja, ik ben niet overtuigd. Oh, laat ik het zo zeggen. En ik kan miszitten hoor, tuurlijk. Mm-hmm. Maar iedereen mag dat zelf bepalen. En ik heb het gevoel dat het... Het is zo ongrijpbaar. Waarom moet iets digitaals... moet daar zo'n hoge waarde aan hangen? Aan iets digitaals wat je niet kan vastpakken. En dan beginnen mensen natuurlijk, snap ik... gaan allemaal zeggen, ja, maar er zijn maar 21 miljoen. Of wat is het, miljard?
Miljoen, zoveel.
Goed.
Je voelt hem niet.
Ik voel hem niet. En nee. Kijk, en wat ik wel voel is van... oh ja, ik vind het wel een geinig spelletje.
Mm.
Ja, maar dat hou ik dan klein. Mm. Net zoals dat ik ook niet mijn hele vermogen in de staatsloterij ga dumpen. Nee, dat doe ik dus met crypto ook niet.
Bij Bitcoin, crypto, dat voel je niet zo. Maar zijn er bepaalde assets waarvan je zegt... nou, dat... In een gezonde aandelenportefeuille hoort dat in ieder geval thuis. Dat moet er sowieso in.
Nou ja, ik zeg maar voor de gemiddelde... Kijk, voor mezelf heb ik gewoon... ik heb eigenlijk meerdere portefeuilles. Hè. Dus ik heb die ene portefeuille die ik deel op Lontjes Beleggen Beter. En dat is dus vooral losse aandelen. En daar zit dan ook nog een ETF, dus zeg maar... bundeltjes, mandjes van aandelen.
Mm-hmm.
Maar dus beleg ik daar puur in aandelen.
Ja.
En dan probeer ik binnen die aandelen nog een beetje te spreiden over sectoren. Alhoewel ik nu wel mega veel geld bijvoorbeeld in ASML, dus in technologie heb zitten en in Netflix. Komt ook omdat die twee zo gestegen zijn. Dus nu is de bulk van mijn geld zit eigenlijk daarin.
Ja.
Moet ik wat aan doen?
Mm-hmm.
Dus wie weet... overmorgen klettert alles weer in elkaar. Dan heb ik spijt dat ik dat nog niet gedaan heb. Maar goed. Maar hè, daar, ja, dus daar. Ja, het gaat toch om meerdere sectoren. Mm-hmm. En als je kijkt naar een hele portefeuille... ja, dan kun je dus kijken bijvoorbeeld naar aandelen en obligaties. En bijvoorbeeld vastgoed. Want laten we ook niet ook gewoon buiten de beurs kijken. Je hebt ook dingen die gewoon tastbaar zijn. Zoals, nou ja, dat
vastgoed,
weten jullie.
Stenen.
Hè?
Goud.
En goud.
Goud.
Ja.
Ja.
Zeker. Edelmetalen. Ja. Ja, als je het leuk vindt, kun je ook in kunst of in whisky of in...
Zeker.
Tegenwoordig Pokémon-kaarten.
Of net zeggen, sneakers.
Ja, je kan sneakers inderdaad. Handtassen, en... tweedehands designer handtassen.
Ja.
Maar bij elke categorie vind ik van... het is goed om te spreiden. En als het digitaal is, is dat op zich nog wel te doen voor de gemiddelde leek.
Mm-hmm.
Maar zodra je daadwerkelijk tastbare dingen gaat kopen... zoals bijvoorbeeld vastgoed of je gaat je vakantiehuisje... of dus die handtassenhandel in...
Mm-hmm.
Ja, dan moet je dat wel leuk vinden. Dan moet je bereid zijn om daar tijd en energie in te steken. En dan is de handel dunner. Dus je moet dan echt op zoek naar een koper als je ervan af wil. Dat zijn allemaal afwegingen die je moet maken.
Ja.
Als je puur naar een beleggingsportefeuille kijkt... dan zeg ik aandelen... en een klein beetje obligaties toch. En het liefst ook wel wat vastgoed aandelen. En wil je nog verder spreiden, kan je ook nog wel iets met goud doen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of andere edelmetalen. Mm-hmm. Maar ja, wat mij betreft is dat een klein deel van je portefeuille. Ja. Het is wat mij betreft niet verplicht.
Nee.
Ja. Nee.
Hey, ik denk sowieso dat jij, qua vrouw die zich binnen... de financiële wereld begeven en ook de interesse die groeit in beleggen, investeren. Dat groeit onder vrouwen ook steeds meer. Dus dat is heel erg mooi om te zien. Wat zijn, denk jij, voor vrouwen die zich binnen de financiële wereld... dus de eerste stappen daar zetten, de grootste obstakels die ze tegenkomen?
Ja, vrouwen zitten zichzelf toch vooral in de weg. En, en dat is natuurlijk ook weer heel gechargeerd gezegd. Maar uit alle onderzoeken die er naar gedaan zijn... waarbij we dan ook lekker zwart-wit op man-vrouw selecteren... Mm-hmm. Wat tegenwoordig ook niet meer kan. Maar
nee.
Goed,
niet,
sorry,
nee.
Disclaimer. We weten dat er ook nog andere vakjes, hokjes zijn. Of niemand past in een hokje. Nou, goed.
Knippen we eruit.
wat ik dus even dat allemaal daar gelaten. De onderzoeken die gedaan zijn naar hoe beleggen vrouwen, hoe beleggen mannen. vrouwen beleggen beter. Mm-hmm. Die halen meer rendement, dus meer hun winsten zijn hoger en mannen halen vaker verlies. En dan, hoe kan dat dan?
Mannen handelen meer, denk ik.
Mannen handelen meer, mannen zijn meer op de korte termijn gericht. Ja. Terwijl vrouwen het dus vaak langer vasthouden. Ja. Nou, dat past dus ook bij dat handelen. Als je handelt, is ook korte termijn. En als je gaat handelen, moet je vaak transactiekosten betalen.
TikTokram.
En je hebt dat verlies van dat je er ook nog wel eens naast zit. Hè? Dus als je dan te vroeg hebt verkocht of te laat hebt gekocht... Ja, dan mis je ook weer rendement. Terwijl als je gewoon was blijven zitten... Ja. Dan haal je over het algemeen een beter rendement. Dus dat zijn allemaal dingen... Dus vrouwen kunnen dat beter.
Ja.
Ze doen het alleen niet, want ze zijn ook toch onzeker. En
banger.
Of we nou zo opgevoed zijn... Ja, ik ben altijd een beetje wars van dat het biologisch zou zijn. Maar als vrouw kun je dus, is het misschien wel meer geaccepteerd... Mm-hmm. om te gaan twijfelen over wat je aan het doen bent. Of je hebt aangeleerd dat je bij alles van... Nou, nee hoor, nee. Ja, dat kan ik niet.
Ja.
Ja, maar ik ben zelf ook zo... Dat ik dan denk, nou, dat als ik dat zei ik net al. Als ik het doe, dan gaat het natuurlijk mis.
Ja, ja, en je zei net zelf ook al een aantal keer... die doemscenario's, toch op de een of andere manier... dat je dat toch in je achterhoofd houdt blijkbaar. En dat misschien toch een soort van drempel opwerpt... waardoor je uiteindelijk als vrouw zijnde niet...
Ja, maar dat zeg maar, als we het twijfelen noemen... dat heeft twee kanten. Het heeft een positieve en een negatieve kant. Mm-hmm. Want de negatieve kant is dat twijfelen / onzekerheid is... Vrouwen beginnen er vaak niet eens aan. Daarom zijn er ook zoveel of zo weinig vrouwen... vergeleken met mannen, mm-hmm. die beleggen.
Ja.
Dat kunnen we niet. We weten niet 100% zeker dat het goed zal eindigen. Dus beginnen we er maar niet aan.
Mm-hmm. Terwijl dat juist een heel dom besluit is.
Ja, dat is dus de negatieve kant ervan. De positieve kant van het twijfelen is dus... dat je inderdaad iets meer voor de lange termijn... wat meer rekening houdt met andere risico's... niet aan zelfoverschatting leidt, beter je huiswerk doet. Want ik ga niet zomaar wat kopen. Ik
durf
ga eerst lezen, alles lezen.
Ja.
Ja, en dan ga ik er ook nog met de buurman, mijn vriendin en de hond over praten... Ja. Of ik dit wel moet doen.
Ja, herkenbaar. Ja.
Ja. Ja. Dus dat heeft twee kanten. En, en op de beurs is dat gewoon een positief ding, twijfelen. Dat is alleen maar goed... En ook vrouwen zijn gewoon wat dat betreft minder emotioneel als ze beleggen.
Ja, mee eens. Hey, het is bijna tijd voor ons volgende fragment. Ik denk dat we hem gaan afsluiten met een laatste vraag.
Ja.
Dan denk ik dat het toch wel leuk is om deze te vragen. Hoe denk je dat de wereld van beleggen zal veranderen in de komende jaren?
Oeh.
Ja.
Nou, ik weet het natuurlijk
niet. Alles in Bitcoin.
100% op crypto.
De wereld van beleggen, Kijk, maar dat kan ook aan mijn eigen bubbel liggen. Mm-hmm. Kijk, daar gaan we weer, twijfelen. Hè? Ik kan er altijd naast zitten. Dus ook dit weer met mits en maren. Maar het valt mij op dat steeds meer mensen gaan zien... dat je met maandelijks beleggen... dan spreid je dus ook je instapmomenten, mm-hmm. want je... Beleg niet alles in één keer. Je doet elke maand een beetje, bijvoorbeeld. En goed gespreid, bijvoorbeeld door middel van ETF's met lage kosten. Ik merk dat periodiek beleggen in ETF's... dat wordt echt wel steeds populairder. En het lijkt ook wel tot meer mensen door te dringen... dat misschien wel de goede basis is...
Mm-hmm.
Ja, om voor jezelf een mooi potje op te bouwen voor later. En... dat is wel steeds meer nodig.
Ja.
Want we zijn steeds minder echt in loondienst. We hebben steeds minder vaak echt...
Geen pensioen meer, hoor.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Dus ik denk mooi om dit onderdeel mee af te sluiten. Dan gaan we naar het volgende onderdeel.
Money fuck-ups.
Yes, we zijn aangekomen bij Money Fuck-ups. Het onderdeel van Geldzaken waarin we financiële missers, blunders... en opmerkelijk nieuws hieromtrent aan de kaak stellen. Dat kan van alles zijn. Dat kunnen ondernemers zijn. Dat kunnen mensen zijn die misschien inderdaad heel veel geld... aan bepaalde crypto zijn verloren. En deze week is dat Stella, de e-bike-fabrikant... die heeft fouten gemaakt in de berekening en afdracht van de BTW... Door moeilijke marktomstandigheden leed e-bike-fabrikant Stella... een verlies van 18,9 miljoen over 2022.
En eind 2023 kwam Stella volledig in handen van Ben Mandemakers. Nou, dat is ongetwijfeld een bekende naam wel voor de meesten. Mm-hmm. En de onderneming is sinds eind 2023 volledig in handen van de investeringsmaatschappij. Van deze keukenondernemer. Hij moest nog 2 miljoen aan achterstallige omzetbelasting betalen aan de Belastingdienst.
2 miljoen, hè?
Ja.
Klein fiscaal foutje.
Klein fiscaal foutje, inderdaad.
Hoe kan dat, hè?
Ja, precies. Ja. Nou ja, dat is dus inderdaad ook echt de vraag van... Ja, het schijnt nu dat ze daar met wat vingers naar elkaar aan het wijzen zijn. Want inmiddels is ook een andere partij die het hele boekhoudkundige stuk heeft overgenomen. Die wijst weer naar de vorige partij. Dus,
Een beetje een raadsel.
Het is nog een beetje een raadsel, inderdaad. Jij hebt waarschijnlijk als ZZP'er ook wel te maken met in ieder geval de aangifte. Dus is het iets wat je zelf trouw doet? Of
iets kleinere schaal
wel?
Net iets minder btw die ik moet afdragen. Maar
laat iedereen hier even in de waan. Hè? Maar besteed je dit uit of doe je dat allemaal nog gewoon lekker zelf? Is dat iets wat je, waar je een avondje goed voor gaat zitten met een glas rood? En dan,
Ik laat het uiteindelijk controleren door een boekhouder. Omdat ik dacht, nou ja, ik vind het toch wel fijn om daar nog een vraagbaak bij te hebben. Mm-hmm. Maar tot voor kort deed ik alles zelf nog in Excel. En ook zelfs alles overtikken en zo. Maar ik heb nu gewoon een automatisch boekhoudprogramma. Mm-hmm. En dat is zo grappig, want die zegt gewoon tegen mij... Nou, je omzet is zoveel in dit kwartaal. Moet je dus zoveel opzij hebben staan voor de BTW?
Ja.
Oh ja, oké.
Okay. Ja, dat is een geruststelling ook wel, toch? Ja. Ik ben zelf een tijdje ZZP'er geweest. En ik vond dit echt het meest verschrikkelijke.
Ik vind het nooit zo erg.
Ik vind het ook niet zo erg.
Ja, doe het nog steeds. Netjes, braaf.
Ik ben er ook
je krijgt geld binnen en die 21% zet ik op een aparte rekening. Zeg maar, een apart potje onder mijn zakelijke rekening.
Ja. Ja, nee, het is niet...
Ieder zo zijn eigen ding,
niet aan mij besteed. Ja, precies. All right, dan gaan we naar het volgende onderdeel.
Money Makers! Ding, 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 ding. Zijn wel leuk, hè, de jingles.
We hadden zelf veel... ingesproken.
Ja, we hadden erg veel plezier met het opnemen, zoals je hoort. Naast de fuck-ups worden er binnen de financiële wereld ook heel wat successen behaald. Waar men met recht op trots op mag zijn. In de rubriek Money Makers halen we elke week 1 naar voren. Dit kan een succesvol ondernemer zijn, succesvolle kapitaalhanden. Iemand met een goed idee of gewoon puur geluk. Waar hij of zij veel geld mee heeft verdiend of verdiend. En deze week is dat Bunk. Voor het eerst in het 11-jarig bestaan van Bunk heeft het een jaarwinst behaald. De online bank gebruikt de winst van 53 miljoen over 2023 om internationaal verder te groeien. Bunk liet vorig jaar de gebruikerstegoeden groeien van 1,8 miljard tot ongeveer 7 miljard. En genereerde bruto renteinkomsten die bijna 5 keer zo hoog waren als het jaar ervoor. Na 11 jaar eindelijk een keer winst. Is dat een beetje, is het normaal binnen de financiële sector?
Ja, eigenlijk wel. Althans, voor de nieuwe nieuwkomers.
Neobanks.
Mm-hmm. Neobanks. Neobanks. Ja. Je merkt, en Bunk helemaal natuurlijk, die hebben heel erg op allerlei transparantie ingezet. En nieuwe systemen, die hebben alles zelf ontwikkeld. Ze hebben bij alles gedacht van hoe kan dit beter... Mm-hmm. Daar gaat heel veel geld in zitten. En dan zie je vaak dat soort partijen ook heel veel geld in marketing steekt.
Ja.
Wat in de eerste jaren ten koste gaat van de winst.
Ja, klanten
maar je hebt dan wel een hele hoop klanten binnen als het goed is.
Ja. Ja. Als ze blijven.
Dus heeft ze nu opgeleverd.
Ja.
Ja, als ze blijven. Ja, maar ja, dat las ik ook van de week nog. De meeste mensen gaan helemaal nooit weg bij hun bank. Die zijn nog nooit van bank veranderd.
Ja? Zit jij al jaren en dag bij dezelfde bank?
Klopt, ja. Die heette wel vroeger anders.
Ja?
Maar het is nog steeds dezelfde bank, ja.
Oh, wat grappig. Ja. Ik ben totaal geen trouwe bankier.
Maar wel, ik zit echt al sinds mijn...
Maar ben je ZZP'er?
Nee, ik zit... Nou, allebei. Ik heb nog steeds mijn ZZP, mijn eenmanszaak.
Maar ook in loondienst?
Ook in loondienst,
En ja. dan... je salaris en dan denk je, komt dan binnen op een rekening.
Maar ik heb dan allemaal verschillende, rekeningen ernaast.
Maar wanneer stap jij dan over, vraag ik me af. Voor je betaalrekening heb ik het over, hè?
Ja, ben ik ook geswitcht. Ik zat ooit bij de Rabobank. Die vond ik op een gegeven moment heel vervelend. Want die hadden gewoon niet echt een lekker online systeem. Dus ik, ik ben er klaar mee. Ik ga naar de ING. En toen laatst voor mijn hypotheek. Dus ik ga naar de ABN. Dus ja, ik ben wel een bankhopper.
Je bent gewoon een shopper.
Ja.
Ja, ja. Ik heb nog nooit gewisseld van bank. Ik zit echt al jaren dag bij de Rabobank. En dat is gewoon, de boerenbank, hè? Dan krijg je als je het gewoon in komt.
Ja. Nou ja, ik dus bij vroeger de Postbank en tegenwoordig ING. Maar oh ja. ik heb het wel, ik heb voor andere dingen, voor hypotheek zit ik ook bij een andere bank. Ja. Dus dat is voor mij even wat anders. Maar dat overstappen van bank, daar bedoel ik meer mee.
Ja.
Dus dat je betaalrekening, weet je wel, waar je gewoon mee betaalt.
Ja.
Dat je daarvan op een dag denkt, nou, ik doe even bij een andere bank. Dat gaat toch niet zo snel?
Dat is best ingewikkeld, ja. Ik vond ook, je moet overal je bankrekening veranderen en alles doorgeven.
Ja.
Dat was best een gedoe.
Ja.
Ik heb het wel gedaan.
En daar rekenen banken wel vaak op dat je dat ook lekker trouw blijft. Ja. En worden zo de tarieven langzaam verhoogd.
Ja. Ja, dat is waar.
Het is niet dat je, net zoals bij een energieprovider, dat je dan een overstapservice hebt of zo. Hè? Dus
bij zorgverzekering.
Ja.
Dat zou wel lekker zijn.
Nou ja, dat zou misschien nog wel een goede zijn.
Het bestaat
markt,
misschien wel, hoor.
Is het zo?
Nou ja, goed.
Overstapservice. Nou, ja.
Bunk, als je luistert. Hè?
Ja. We blijven trouw. Of niet? Ik denk dat het tijd is voor het financieel vragenvuurtje.
Ja,
zin wij in. Hebben leuk. Kaartjes voor jou liggen. Aan jou de vraag of je 3 van deze kaartjes van de stapel wil pakken, de vraag wil voorlezen en kan beantwoorden.
Oké, okay, neem ik eerst even 1 uit het midden.
Lekker doen wat je wil.
We schudden elke aflevering.
Als je een tijdreiziger zou kunnen sturen om 1 financiële beslissing in de geschiedenis te veranderen, welke zou dat zijn?
Oei.
Ja, maar ja.
Ja, maar niet twijfelen, gewoon wat er in je opkomt.
Galapagos, denk ik.
Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, dan vind ik nog steeds dat ik in een beleggingsfonds of gewoon in een ETF had moeten gaan. Dat bestond toen nog niet, maar dat ik maandelijks had moeten gaan beleggen.
Oh ja.
Zodra je eerst inkomen toen het kon.
Ja.
Oké. Okay.
Nog 1?
Ja, 3 stuks. Mag
3 stuks.
Oké. Okay. Zo. Ja. Heb je liever een hoog risico met potentieel hoge beloningen of een lager risico met stabielere rendementen? Ik wil natuurlijk zeggen een combi, maar je moet vast kiezen. Dus dan ga ik toch voor het hoge risico.
Ja, en waarom?
Ja, veel leuker. Ja, voor mij is het echt zo vanzelfsprekend dat ik een combinatie maak van die dingen.
Dat zou de ideale situatie zijn.
Ja.
Maar als je moest kiezen.
Ja, als ik. Ja. Ja.
Ik denk ik ook wel hoor.
Ik begin nu toch weer te twijfelen. Want wat ik doe is natuurlijk veel meer iets lager risico met iets.
Nou, we komen hier nog even over terug later.
Ik hoop dat niemand me dit aanrekent. Ik moest wat kiezen, sorry. Oké. Okay. Heb je liever een financieel plan met een strikte budgettering of een flexibeler plan? Ja, flexibeler, zeker. Maar wel een plan. Vind ik wel belangrijk. En ik heb voor mezelf ook wel een plan, maar dan meer een schets. Dus een flexibel plan. Het geld waar ik mee beleg bijvoorbeeld, daar mag ik van mezelf aankomen als ik de AOW-leeftijd heb bereikt.
Okay.
Maar ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Dus in de tussentijd, stel je voor, ik word hartstikke ziek. Ik bedoel, er zijn voorbeelden te over van mensen die iets overkomt.
Mm-hmm.
Of je gaat uit elkaar. Of, een burn-out. Of ik vind plotseling dat mijn hele leven op de schop moet en dat ik alleen nog maar over de wereld wil reizen. En dat hele bedrag opzuipen in rooftopbarretjes.
Nou, leuk.
Dat mag dan.
En dan kost dat als
dat is fijn.
Ja, niet zomaar. Hè? Niet dat ik dan morgenochtend wakker word en denk...
Ja, balen. Kater. Dat heb ik nou weer gedaan.
RTL zet beurscommentaar is opeens leeg scherm.
Maar ja, wel, weet je, je hebt wel een beetje een plan nodig.
Ja.
En ik had laatst ook nog berekend van... Oh, als ik nou nog iets meer ga beleggen per maand...
Mm-hmm.
Dan... kan ik straks tussen mijn 60ste en mijn 70ste ook niet meer, hoef ik ook niet meer te werken.
Kan je eerder met pensioen eigenlijk.
Ja, moet het allemaal wel, mijn gunstige scenario, allemaal uitkomen natuurlijk. Mm. Je weet het nooit zeker, maar en dat soort dingen vind ik leuk en dat is een plan. Alleen, Je hebt dus wel een richtlijn met zo'n plan.
Het blijft een flexibel plan. Dus.
Het blijft flexibel. Het staat niet in steen gehouden. Het kan ergens nog veranderen, maar je hebt wel een plan. Een richting die je opgaat.
Ben je iemand die, dat ben ik nog even benieuwd naar... ben je iemand die aan het begin van het jaar bijvoorbeeld ook elke keer heel duidelijk voor zichzelf nieuwe doelen stelt? Of,
Nou, ik heb wel eens met dat soort dingen meegedaan, maar ik zit dan altijd... ik schrijf dan 30 doelen op.
En dan kijk je er nooit meer naar.
Oh, maar wat is dan het leukste? Oh ja, nee, ja. Nou, dan moet ik helemaal hiervoor gaan. En dan 2 weken later denk ik... ik doe eerst iets anders, hoor.
Ja. Toch weer die flexibiliteit, hè?
Ja.
Hey, ik denk, we hebben hier natuurlijk jouw boeken in ons midden liggen.
Yes.
We hadden net even gezegd, misschien is het leuk om de vierde vraag die jij stelt zometeen. Daar mag je natuurlijk zelf ook nog antwoord op geven. Maar degene die het leukste antwoord in de YouTube description of onder de video's plaatst, kan dan jouw vraag winnen. Jouw boek winnen.
Oh. Dit is wel eigenlijk wel een hele leuke vraag voor... mensen om op te reageren, denk ik.
Nou, ik ben heel benieuwd.
Als je 1 dag de minister van Financiën zou zijn, wat zou je veranderen?
Oeh, die is leuk.
Ja.
Het leukste antwoord, dat wint jouw boek. Ja. Maar we zijn natuurlijk ook benieuwd naar jouw antwoord.
Ja, en jullie bepalen wat het leukste antwoord
mag
is,
jij
toch?
Kiezen als
Ja, maar mag jij zeker over meedenken?
Nou ja, ik zal hem zelf ook even beantwoorden. Maar er zijn misschien veel leukere antwoorden op te bedenken. Maar ik zou toch echt iets met die vermogensbelasting doen. Ja, weg ermee.
Velen met jou ook, ja.
Ja, in ieder geval niet zo ingewikkeld en over het daadwerkelijk behaalde rendement. Ja. Zeg dan maar gewoon van, als je vermogen zo hoog is, dan halen we er elk jaar zoveel vanaf.
Ja.
Procent, punt.
Ja.
Maar ja, dat kan misschien niet, maar het is nu zo'n
vermogensaanwas heet het volgens mij. Vermogensaanwasbelasting. Dus inderdaad, wat ze verwachten dat je.
Ja, volgens mij vermogensrendement gaat zijn. Maar
ze zijn dat ook weer onder schop aan het nemen. Dus verschrikkelijk.
Toch? Nou ja, en het komt ook wel omdat er natuurlijk nu best wel veel commentaar ook op is geweest. Er zijn volgens mij de hele petities getekend. Dat het ook niet alleen. Dat het ook best wel funest is voor het start-up-landschap in Nederland. Mm-hmm. Dus inderdaad, bijvoorbeeld aandelen voor je medewerkers. Dat het op die manier eigenlijk. We hebben start-ups toch best wel vaak gebruik van maken. In het pakketje wat ze zeg maar aanbieden. Dat. Op die manier heel onaantrekkelijk wordt ook voor werknemers.
Maar ik ben niet tegen vermogensbelasting, in welke vorm dan ook.
Nee.
Maar ik vind wat er nu gebeurt, is dat ze hebben een fictief rendement, bedenken ze nu.
6%
voor sparen dan anders. Voor sparen is het anders dan voor beleggen. Mm-hmm. En voor sparen of beleggen kwam het inderdaad iets meer dan 6%. En beleggen nu met terugwerkende kracht toch 1 of zo. Kijk, als ik naar mijn eigen geld kijk, dan valt het best wel mee hoor, wat ik aan vermogensbelasting moet betalen. En ik denk dat als je voldoende vermogen hebt, dan vind ik dat je dat met plezier moet betalen. Mm-hmm. Het gaat mij meer om dat gerommel eromheen.
Ja.
Want ze krijgen het niet in orde met de Belastingdienst. En het is voor mensen onduidelijk. Terwijl als je nou zegt, tussen zo en zoveel vermogen betaal je gewoon dit bedrag of dit percentage. Ja, ik weet niet, het mag kennelijk ook niet of zo. Want anders zou dat toch al gebeurd zijn.
De Belastingdienst. Ja. Leuk kunnen niet maken, mag ik er ook niet. Hè? Ja. Dus,
dat is ook een mooie afsluiting. Ja. Nou, voordat we gaan afsluiten, heb ik nog een allerlaatste vraag aan jou. Heb je nog een financiële tip voor onze kijker of luisteraar?
Ja, weet je, als je er over twijfelt of je moet gaan sparen of beleggen, doe het gewoon wel en doe het gewoon allebei. Dus het bedrag wat je opzij kunt zetten als je geld over hebt, doe een beetje naar een spaarrekening en een beetje naar een beleggingsrekening. En als je eenmaal bent begonnen met beleggen, dan ga je zien dat het helemaal zo ingewikkeld niet is. En dan eindig je met een heel mooi bedrag.
Ja. Mooi. Dankjewel voor je tijd. Jullie weer bedankt voor het kijken. Mocht je nou allereerst een ongelooflijk leuk antwoord hebben op, als je 1 dag de minister van Financiën zou zijn, wat zou je veranderen? Laat het dan weten en win dit prachtige boek. Blondjes beleggen beter. Ik heb hem gelezen, hij is leuk. En daarnaast, mocht je andere leuke kijkers, andere leuke gasten hier willen zien, laat het dan ook vooral even weten. Laat weten wat je van deze aflevering vond. En hopelijk tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.
Dankjewel.